Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 119 en daarvan het 52e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. 119 vers 52. Deze Paulus' brief aan de Korintiërs, de eerste, en daarvan het tweede hoofdstuk, 1 Korinthe 2. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 25, Gods verborgen omgang. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij uw lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet van deze wereld, noch van de oversten van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, ze zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, er is in zondag 25 van onze Heidelbergse catechismus nog een vraag. En het antwoord op die vraag waar wij tot op heden geen aandacht aan gaven. Dat is vraag en antwoord 67. En we willen vanavond datgene wat daar staat tot de stof van onze overdenking maken. Zondag 25, vraag en antwoord 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Laten wij samen bidden. Getrouwe en genadige God, wilt u ons vanavond uw onmisbare zegen geven. Nu wij weer bij elkaar zijn rondom uw goddelijk woord, nu we aan de hand van ons leerboek van onze Heidelbergse catechismus vanavond weer mogen gaan luisteren naar de boodschap die gij ons in uw woord hebt gegeven. Heere, wilt u ons inderdaad uw onmisbare zegen geven, daarin dat ons verstand zou mogen worden verlicht, dat ons hart zal mogen worden geopend, dat we waarachtig geloof krijgen, zodat we het woord ook met geloof mogen aanhoren en ontvangen. En dat dat woord van u zo ook ingang mag vinden in onze harten. Dat het als een zaad, een goed zaad, in een goede, in een toebereide aarde zal vallen. En dat het vruchten van geloof en bekering zal mogen voortbrengen. Heren, dat zullen toch waarlijk de vruchten zijn. Dat zal toch het resultaat zijn van uw bemoeienissen met ons in deze kerkdienst. Als u dat dan zou willen doen, heren. En als u zo ons zou willen bezoeken, dan zullen wij daar profijt van hebben. En dan zult u daar ongetwijfeld ook de eer voor krijgen. Want heren, zo is het toch altijd nog geweest en zo zal het ook tot in eeuwigheid zijn. Dat datgene wat gij werkt ook tot u terugkeert. Omdat uit u en door u maar ook tot u alle dingen zijn. Ja heren, u zult er tot in alle eeuwigheid ook om geprezen en verheerlijkt worden. Als u hier op aarde zondaren uit de duisternis trekt en ze in uw gemeenschap plaatst. U zult erom geëerd worden hier, maar straks nog in volmaaktheid ook, heren, omdat gij om de verdiensten van de Heere Jezus Christus zondaren begiftigt met het heil dat nimmer vergaat. Wilt u dat werk dan doen in ons midden, heren? En wilt u de schriften openen? We zullen vanavond stilstaan bij een van de meest centrale gedeelten van het heilige evangelie. Als ons ook aan de hand van onze catechismus gewezen wordt op de enige offerande van de Heere Jezus Christus. Die hij eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat is dan ook de enige grond van de zaligheid van uw kerk. En daar wil de Heilige Geest het geloof van al de uwen toch meer en meer oprichten, opdat uw volk en uw kinderen ook in die enige offerande van Christus al hun heil en al hun geluk zullen leren zien en uit die volheid van Christus meer en meer zouden mogen worden bediend. Heren, wij bidden van u dat u de overdenking van dit zo belangrijke gedeelte uit de Heilige Schrift, dit zozeer centrale gegeven uit de heilsboodschap, voor het eerst of bij vernieuwing, zou het willen heiligen aan onze harten. O, we weten deze dingen, althans, we mogen er inderdaad toch wel van uitgaan dat de meesten van ons met deze klanken zeer bekend zijn. Want die boodschap wordt ons vanavond niet voor het eerst gebracht, heren. Het heeft u in uw goedheid behaagd om daar ons daar al geregeld van te spreken en ons op die enige weg des behouds al zo vaak te wijzen. Maar heren, u weet wat dat uitgewerkt heeft bij een ieder van ons. U weet ook dat als het niets uitgewerkt heeft en als het nooit iets uit zal werken in ons leven, dat er dan geen hoop voor zulke mensen is. En dat dat woord dat gij ons liet verkondigen, eenmaal zelfs tegen ons zal moeten getuigen. O Heere, bewaar ons allen daarvoor. En laat het woord van u niet straks een keer ons moeten veroordelen. Maar geef dat het ons tot een geestelijke winst zal mogen zijn of worden. En als wij nog nooit echt naar dat woord van u hebben geluisterd met een ontsloten hart en met een heilbegerige ziel, wilt u het dan door uw Heilige Geest zo bewerken, heren, dat dat vanavond wel het geval zal mogen zijn. En dat als deze dingen, aangaande de Heere Jezus, aangaande het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, als deze dingen ons voor de aandacht geplaatst worden, dat er voor die boodschap ook plaats mag zijn in onze harten. Heren, wees dan zo in ons midden en geef door uw geest zicht in het waarachtige geloof op die gekruisigde zaligmaker, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is tot zaligheid van onze ziel. Heren, wees u zo in ons midden. We hebben daar geen recht op. Ach, hoe zouden wij ooit nog recht kunnen hebben, wij die gezondigd hebben en die door u ook in staat van beschuldiging zijn gesteld, omdat we uw geboden hebben verlaten en uw wet hebben verbroken en in eigen wegen zijn gegaan. Hoe zouden wij ooit nog iets kunnen verdienen, Heere? Alles is verbeurd, alles is verzondigd. Maar als we dan toch nog van u om gunsten vragen, dan realiseren we ons dat het onverdiende gunsten zijn die we van u afbidden. Maar Heere, het staat u toch niet in de weg als er aan onze kant geen verdiensten zijn. Want u hebt een andere grond gevonden. En op die grond kunt u niettemin toch nog aan onwaardige mensenkinderen uw gunst betonen. In Christus hebt u genoegdoening gevonden. En om zijnentwil en uit zijn volheid kunnen mensen die alles verzondigd hebben toch nog in plaats van vloek zegen, in plaats van oordeel verlossing ontvangen. Zie ons dan aan in de Heere Jezus en wees ons om zijnentwil een genadig God. Wij mogen ook vanavond weer andere noden in uw koninkrijk aan u opdragen, Heere. Als we ons vanavond mogen verheugen over het feit dat ons het evangelie verkondigd mag worden, dan willen we tegelijkertijd ook denken aan andere plaatsen waar datzelfde evangelie verkondigd wordt in verschillende talen en op verschillende plaatsen onder de hemel. Maar Heere, we bidden van u dat die boodschap helder en duidelijk en getrouw mag worden verkondigd en uitgedragen. En dat u er ook gebruik van zult willen maken om uit deze gevallen mensheid nog velen te trekken en ze tot de zaligmakende kennis van u en van uw Zoon te brengen. Zegen alle arbeid die in dienst van het evangelie verricht mag worden, Heere. En wilt zo uw koninkrijk nog uitbreiden in alle landen en onder alle volkeren. Ook daar waar er ogenschijnlijk, zoals wij naar de buitenkant te oordelen kunnen waarnemen, niets of nauwelijks iets van de krachten van dat koninkrijk openbaar komen. In het verborgene evenwel kan het anders zijn, Heren, want wij zien ook maar aan wat voor ogen is. Maar niettemin, als wij inderdaad zien wat voor ogen is, dan zijn er vele plaatsen in deze wereld waar er, wat de geestelijke nood betreft, grote zorgen, grote ellende is. Wat verkeren er veel mensen nog in duisternis? Wat zijn er nog vele gevangen in bijgeloof? Wat worden er nog vele verstrikt in een religie die niet de ware is? Heren, en wat eisen al die godsdiensten van hun aanhangers, veel waar ze toch, als het erop aankomt, geen baat bij zullen hebben. En wat geven mensen vaak veel voor hun godsdienst, waar uiteindelijk straks één grote teleurstelling op wacht. O, wij bidden van u, Heere, dat u dat ware evangelie van die gekruisigde en opgestane zaligmaker dan meer en meer een plaats zoudt willen geven in deze wereld, en dat dat woord alom mag worden uitgedragen, en dat zo het rijk van de boze mag worden verbroken, en dat uw naam verheerlijkt en groot gemaakt zal worden over de ganse aarde. Heere, wij willen u bidden voor alle die in nood zijn, in lichamelijke nood of in geestelijke nood. We bidden u voor hen, Heere, die geen uitkomst meer zien, wier weg zo omringd door duisternissen is, zo toegesloten, zo afgesloten, dat ze wat hun aardse bestaan en misschien ook wel wat hun geestelijke bestaan geen uitzicht meer zien. U weet wat een mens ook in deze dingen kan lijden, Heere, als er ernstige ziekte is en als de berichten daaromtrent ook somber en onheilspellend zijn, wat er dan in een mensenhart kan omgaan. Of als we door alle slagen en moeite van het leven en door alle teleurstellingen soms ook geen weg meer weten en moedeloos worden. Of als een geestesziekte zich van ons heeft meester gemaakt en we daardoor helemaal uitgeschakeld raakten. Of als wij de geestelijke nood van onze ziel gevoelen en geen licht zien en geen perspectief meer hebben en geen beloften meer kunnen geloven, als de duivel aanvecht en als de bestrijding opkomt, Heere, er is zoveel nood en er wordt ook zoveel geworsteld, wilt u met uw genade en met uw barmhartigheid in al die nood en in al dat lijden inkomen en vanuit de schriften toch woorden van troost en van zaligheid, van bemoediging en van verwachting spreken, opdat de mens in nood en verdriet niet versagen zal, maar opdat er toch nog een open toegang tot uw genadetroon mag open blijven. Zegen gij alle arbeid, ook in het kerkelijke leven. In de komende week zal onze generale synode weer vergaderen, Heren. En dan komen er toch ook weer belangrijke en gewichtige zaken aan de orde, die rechtstreeks ook te maken hebben met de vraag of wij blijven bij datgene wat u ons hebt willen toevertrouwen, of we getrouw willen zijn en bewaren zullen wat we hebben, omdat gij het ons gegeven hebt, of dat we zouden toegeven aan moderne invloeden. Heren, wilt u getrouwheid geven en wilt u geven, o God, dat de besluiten die genomen worden, uw goddelijke goedkeuring, uw goddelijke zegen zouden mogen dragen, opdat het alles nog tot heil en tot welzijn van onze kerken zou mogen strekken. Zegen gij al die arbeid, Heren, en geef er ook bekwaamheid toe, en geef dat we het in afhankelijkheid van u, de Heren, zullen mogen verrichten. Wees u een genadig God voor ons en voor onze kinderen. Wees u een God van ontferming voor ons en voor een ieder van ons, Heren, heel persoonlijk en heel individueel, opdat we het leren mogen, opdat we er ook in geoefend mogen worden om u, de Heren, te volgen, u, de Heren, te dienen, u, de Heren, lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Dat zijt ge immers waard. Heere, geef het dan, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 40, vers 3 en vers 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld. 3 en 4 van Psalm 40. Gemeente, we hebben nog een ogenblik een kerkdienst nodig om met elkaar het gedeelte dat in onze catechismus eigenlijk een soort inleiding vormt op de sacramenten, doop en avondmaal, te bespreken. En dat is in verband met het feit dat we weliswaar stilgestaan hebben aan de hand van vraag en antwoord 65... bij het feit dat de Heere, dat de Heilige Geest het geloof werkt en dat hij dat ook versterkt. En dat we weliswaar ook stilgestaan hebben bij de vraag wat naast het woord de sacramenten zijn en waarom de Heere de sacramenten ook nog naast en bij het woord gegeven heeft. En in het kort hebben we toen ook even met elkaar nagedacht over de laatste vraag van zondag 25, over het aantal sacramenten. Nou, daar is dan niet zoveel over te zeggen, namelijk 2, de heilige doop en het heilige avondmaal. Maar wij hebben die vraag die daartussenin zit en die toch zeker niet van belang ontbloot is, tot nog toe overgeslagen. En dat is de vraag wat nu eigenlijk de bedoeling van de Heere geweest is met enerzijds het woord dat hij gegeven heeft en anderzijds de sacramenten die hij aan het woord gevoegd heeft. Die genademiddelen, want zo mogen we ze noemen, het woord en de sacramenten zijn de genademiddelen die de Heere heeft gegeven. En wat bedoelt de Heere daar nu mee? Waar gaat het nu eigenlijk om in het woord en in de sacramenten? En dan geeft onze catechismus daar een heel duidelijk, een heel mooi, een vol, een rijk antwoord op. Wat is de inhoud nu van deze genademiddelen? Je kunt dat in één woord zeggen, de inhoud van de genademiddelen is de belofte van het evangelie. Dat vinden we midden in antwoord 66, waar die omschrijving van de sacramenten ons gegeven wordt. We hebben daar de laatste keer dat we onze catechismus ter hand namen bij stilgestaan. Laat ik u dat antwoord nog een keer lezen. Wat zijn sacramenten? Dat zijn heilige en zichtbare waartekenen en zegelen die God ingezet heeft, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter zou doen verstaan. En dat hij tegelijkertijd die belofte van het evangelie ons ook zou verzegelen. En wat is dan die belofte? Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. De belofte van het evangelie. Ik weet wel, er zijn vele beloften in het evangelie. En al die beloften hebben niet allemaal precies dezelfde inhoud. Er is ook in de veelheid van Gods beloften nogal wat variatie. Maar als je het nu terugbrengt tot de kern, als je al die beloften Gods die er zijn nu eens zou willen samenvatten in een enkel woord, als je al de beloften Gods nu eens zou willen terugbrengen tot de belofte van het evangelie, dan kun je inderdaad met onze catechismus zeggen, de belofte van het evangelie is dat er vanwege het offer van Christus vergeving van zonden is. Nu, dat is gezegd in antwoord 66 en daar sluit dan vraag en antwoord 67 op aan. Als gevraagd wordt, zijn dan zowel het woord als de sacramenten daarop gericht, daartoe gegeven, dat ze ons geloof op dat offer van Christus wil wijzen? Dat offer van Christus als de enige grond van onze zaligheid. Is dat de bedoeling die God met het woord en met de sacramenten had en heeft, dat hij ons geloof altijd maar weer op die Christus wil richten, die gekruisigde? En het antwoord is ja, zeker. Dat is de bedoeling van het evangelie. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie. En de Heilige Geest verzekert ons in de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in dat ene offer van Christus gelegen is en nergens anders. U ziet dat we in dit antwoord, deze vraag en dit antwoord, eigenlijk twee dingen voor de aandacht gesteld krijgen. Dat is in de eerste plaats de inhoud van woord en sacrament. En in de tweede plaats het doel van woord en sacrament. De inhoud, Christus en die gekruisigd. Het doel, ons geloof daarop richten. Zo willen we deze vraag en zo willen we dit antwoord met elkaar gaan lezen. Dus allereerst iets over de inhoud. En dan ben ik bij het meest centrale gegeven van het hele woord van God. En dan ben ik bij ook het meest, mag ik toch hopen, bekendste gegeven van het woord van God. Dan gaat het vanavond over de Heere Jezus en die gekruisigd. Dan gaat het over het kruisoffer, dat woord komen we tegen, offerande slachtoffer. Gaat het over het kruisoffer van de zaligmaker en wat daar dan uit voortvloeit. Vergeving en eeuwig leven. En dat is, en zo zegt onze catechismus, nou eigenlijk de hele inhoud van de Bijbel. En dat is ook de hele inhoud van doop en avondmaal. Want in dat opzicht is er geen verschil. Als u vraagt waar gaat het in de Bijbel over, nou hierover. En als u vraagt waar gaat het in de doop over, hierover. En in het avondmaal, net zo, om Jezus Christus gaat het. Om het offer dat hij gebracht heeft. En de vrucht die uit dat offer voortvloeit. Ik zei er eens wat dat betreft geheel geen verschil tussen woord en sacrament. De inhoud van de boodschap die ze brengen, dat is dezelfde. De manier waarop de boodschap gebracht wordt is natuurlijk verschillend. Want het woord brengt die boodschap hoorbaar. En het sacrament brengt diezelfde boodschap zichtbaar. Dat is het verschil, maar dat is een uiterlijk verschil. Maar als het om de inhoud gaat, als het om de vraag gaat, wat is dan de boodschap? Dan is er geen verschil. Dan is de inhoud gelijk. En laten we ons dan maar eerst eens even concentreren op datgene wat hier dan toch kennelijk in zondag 25 met grote nadruk genoemd wordt, het offer van Christus. Driemaal lezen we het in dat laatste deel van antwoord 66, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus. In vraag 67, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis wil wijzen. En in antwoord 67, waar ook gesproken wordt over de enige offerande van Christus. Zullen we het vanavond over de Heere Jezus hebben, dan zullen we het over hem hebben die het offer heeft gebracht. Die, en dat woord wordt hier ook gebruikt, het slachtoffer is geweest. En u zult toch wel begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Dit is natuurlijk terminologie, helemaal uit de schrift gehaald overigens, maar die haar achtergrond heeft in het Oude Testament. In de oudtestamentische wetgeving, in het boek Leviticus leest u daar nogal wat over. Over de verschillende offers die God onder zijn volk Israël heeft ingezet en die de Israëlieten hadden na te leven, die voorschriften. En zo waren er allerlei soorten offers die bij verschillende gelegenheden pasten, God vroeg ze van zijn volk. Zij mochten ze aan de Heere brengen. En op die manier werd de dienst des Heeren onderhouden. De dienst van de verzoening onder het volk Israël in de tabernakel en in de tempel vond zijn centrale punt in de offeranden. En die offeranden, ik weet wel, er waren ook onbloedige offers en dat waren dan meestal de dankoffers, waarin het volk zijn dankbaarheid tot uitdrukking bracht. Maar de meeste offers waren bloedige offers. Er werd een dier geslacht. En het bloed van dat dier werd opgevangen. En het ging met name om dat offerbloed. Want de Heere had gezegd, en daar ligt de hele achtergrond van de offerdienst, en dat hebben we nodig, dat gegeven om het gebeuren op Golgotha ook te kunnen begrijpen. De Heere had gezegd dat er zonder bloedstorting geen verzoening geschiet. En dat heeft zijn ernstige achtergrond in het feit dat de mens zondaar is. En door zijn zonde zich van God heeft afgekeerd en schuld op zich geladen heeft. En dat komt nooit meer goed, tenzij er voldoening geschiet, tenzij er betaald wordt. En dat is een onmogelijkheid, althans van de kant van de mens. Die zal nooit in staat zijn om de schuld die hij gemaakt heeft te betalen en het recht van God dat hij geschonden heeft te herstellen. Zal er ooit sprake zijn van herstel? Zal er ooit weer sprake zijn van een aangenomen worden in de gunst van God? Dan moet er een offer komen. Een plaatsvervangend offer. Ach, u weet deze dingen toch wel. Maar het is nodig, juist ook in verband met het feit dat onze catechismus ons deze dingen weer voor de aandacht plaatst, om er nog eens een keer de vinger bij te leggen. En nu wordt hier gesproken, niet zomaar alleen over de offeranden van Christus, want dan kun je je nog afvragen, wat voor offeranden is dat geweest? Maar dat maakt antwoord 66 duidelijk, als daar gezegd wordt dat het een slachtoffer was. En een slachtoffer, dat was een offer dat gans verteerd werd. Van verschillende offers mochten de Israëlieten die de offers brachten ook nog wat terug ontvangen. Zodat zij aan de maaltijd die zij met anderen en met hun gezinsleden in het heiligdom mochten houden, soms ook iets van het vlees van hun eigen offerdier mochten eten. Dan nam de Heere genoegen met een aantal delen van het offerdier, terwijl de rest voor het volk, voor de offeraar of in andere gevallen voor de priesters en voor de levieten was. Maar bij een slachtoffer was het anders. Dat eiste God helemaal voor zich op. Daar mocht niets van aan wie dan ook gegeven worden. Dat offer moest helemaal aan het vuur worden prijsgegeven. Dat moest gans en al verteren. En dat was omdat dat slachtoffer te maken had met de schuld van de offeraar. Die komt daar als een zondig mens in het heiligdom. Die komt daar met een geweten dat hem aanklaagt. Die komt daar terwijl de wet van God de vinger op hem richt en tot hem zegt, gij zijt die man, betaal me wat geschuldig zijt. En datgene wat die mens, wat die zondaar zou moeten betalen, dat is zijn eigen leven. De ziel die zondigt, die moet immers sterven. Er komt een zondig mens en die is ter dood veroordeeld. En de Heere kan met niets minder genoegen nemen dan met het leven, het verbeurde leven van die zondaar. Hij heeft zijn leven verbeurd, hij zal het moeten geven. Alleen nu komt Gods genade hierin openbaar. Dat de Heere een welgevallen neemt in een plaatsvervanger, in een plaatsvervangend offer. Maar dan moet er met dat offer precies hetzelfde gebeuren als wat er met die zondaar zou hebben moeten gebeuren. Dan moet dat offer geheel en al prijsgegeven worden aan de gerechtigheid Gods. En dat komt openbaar als de vlammen op het altaar het hele offer verbranden. Dat offerdier, wordt zo geofferd aan de gerechtigheid Gods. Nou, tegen die oudtestamentische achtergrond lezen wij dan wat in het Nieuwe Testament omtrent de Heer Jezus gezegd wordt. En wat onze catechismus hier samenvat met die uitdrukking: het slachtoffer van Christus, de offerande van Jezus Christus, de offerande van Christus. Als wij dan in het evangelie bepaald worden bij het laatste stuk van de lijdens- en levensweg van de Heere Jezus, en als wij in de geest hem zien gaan, zijn kruis dragende naar buiten Jeruzalem, naar de hoofdschedelplaats. En als we dan in het evangelie horen hoe de Heere Jezus aangekomen op de kruisheuvel op Golgotha, daar aan het vloekhout aan het kruis wordt gespijkerd. En als het evangelie ons dan voorts vertelt dat aan dat kruis de Heere Jezus zijn leven heeft afgelegd en zijn ziel heeft uitgegoten in de dood. En als het woord van God ons vertelt, om het met de woorden van Paulus te zeggen, dat de Heere Jezus zichzelf vernietigd heeft, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, de mensen gelijk geworden zijnde, gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises. Dan hebben we daar een beschrijving van het slachtoffer van Christus. Hij is in dat gericht geweest, want dat was het op Golgotha. Het gericht Gods. Daar werden al de eisen van Gods gerechtigheid aan hem gesteld. En daar zei de rechtvaardige God, de rechter van hemel en aarde, tegen de borg van zijn kerk: betaal mij wat gij schuldig zijt. Was hij God dan wat schuldig? Wat hij aan God onthouden had? Was er in zijn leven dan iets wat hij verzuimd had te doen? Was er een stuk gehoorzaamheid dat ontbrak aan datgene wat hij in zijn leven lang gedaan heeft? Nee, aan hem ontbrak niets. Wat dat betreft was hij, om het maar eens zo te zeggen, een volmaakt gaaf offer. En dan is in hem vervuld wat in die oudtestamentische wetten van Mozes ook als voorschriften omtrent de offerdieren geschreven stond. Namelijk dat ze geen gebrek mochten hebben. Dat ze geen bepaalde ziekte mochten hebben. Dat ze niet blind mochten zijn. Maar dat ze echt gaaf, heel moesten wezen. En zo is dat aan de Heer Jezus Christus ook inderdaad vervuld. Hij was het gave, het volmaakte. Het offer zonder enig gebrek. En als God dan toch aan hem de eis stelt dat hij betalen zal wat hij schuldig is te betalen, dan ziet dat op het feit dat hij de schuld van zijn volk op zich genomen heeft. En dat al hun ongerechtigheden op hem zijn aangelopen. En dan komt God met hem afrekenen. Dan moet hij in dat gericht. Denkt u maar weer aan wat er met het slachtoffer in de dagen van Mozes moest gebeuren. Het moest gans verteerd worden. Er mocht niets ontkomen aan de vlammen van het gericht. En zo moest ook de borg van zijn kerk, zo moest de gezegende zaligmaker Jezus Christus op het altaar van Gods gerechtigheid geheel en al omkomen. In het gericht van God. Slachtoffer. En zo, en dat is ook de boodschap die wij in onze catechismus samengevat vinden, zo is de verzoening tot stand gekomen. Zo heeft God gekregen, toch gekregen, wat de mens, de zondaar, het Adamskind hem heeft onthouden. Zo heeft God toch gekregen gehoorzaamheid. aan de goddelijke wet. Zo is toch voldaan aan het geschonden recht. En zo is de verbroken wet hersteld. En dat nu, gemeente, is de enige grond die er is voor de vergeving van zonden. Dat is de enige grond. Buiten Jezus, buiten dit slachtoffer van Christus, is het niet eens mogelijk dat de mens vergeving van zonde ontvangt. En heeft een zondaar die vergeving van zonde niet hard nodig, harder dan iets anders? Wij kunnen ons zo druk maken om allerlei dingen die wij denken nodig te hebben en waar wij zoveel belang aan hechten. En ik wil echt niet ontkennen dat er vele dingen belangrijk zijn in ons leven en dat gezondheid en allerlei andere aardse zaken van grote betekenis zijn. Maar er is geen ding zo hard nodig in een zondaarsleven als de vergeving van zijn zonde en de aanneming in de gunst van God en het beginsel van het eeuwige leven, die geestelijke weldaden. Gemeente, daar zijn wij toch hopelijk van doordrongen. Dat we zondaren zijn, dat is de oorzaak van zoveel ellende. En nu zouden wij wel een hoop van die ellende kwijt willen. We zouden de honger en de kommer wel kwijt willen. Maar dat kan alleen maar als de oorzaak van onze honger en kommer weggenomen is. We zouden wel weer wat geluk willen hebben en wat vrede en wat harmonie en wat noem maar op. Maar dat kan alleen maar als de scheiding die door de zonde ontstaan is, weggenomen is. En als we niet langer vervreemd zijn van God, we kunnen nooit tot waar geluk en tot ware blijdschap en vreugde en levensvulling komen, zolang wij nog vreemdelingen van God en van zijn genade zijn. En nu is de enige mogelijkheid dat dat goed komt tussen God en de zondaar, dit slachtoffer van Christus aan het kruis. En het grote wonder. En daarom wij zouden, ach, ik weet wel, die dingen zijn ons bekend natuurlijk, en daarom staan we er niet verbaasd meer van. Maar zou u misschien eens willen proberen om naar de boodschap van het evangelie vanavond te luisteren, alsof u het nog nooit gehoord had. En probeer nou eens te luisteren met oren van een mens die als een schuld ontdekt is. En ik hoop dat we dat niet hoeven te doen en te maken, maar dat we werkelijk met oren luisteren als van iemand die als een schuld ontdekt is en die geen weg des behouds meer weet en die het met God nooit meer goed kan maken en die maar één vrees heeft, dat omdat hij God op het hoogst misdaan heeft, de Heer in eeuwigheid op hem zal toornen en in eeuwigheid zijn gramschap hem op hem zal doen rusten. Als we zo aan onszelf ontdekt zijn en zo de nood van ons leven, ons verloren, ons gevallen bestaan voor de ogen hebben gekregen. En als dan ons in het evangelie de belofte gepredikt wordt dat God gedacht heeft aan zijn genade. En dat God een weg gegeven heeft. En dat God een offer heeft geschonken. En dat dat offer het volmaakte offer is. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat God die weg ook volkomen geopend heeft. En dat Christus aan al de eisen van het recht voldaan heeft. Wordt het dan geen onbegrijpelijk wonder, dat evangelie en de boodschap van dat evangelie? Ziet u, God heeft er kennelijk belang bij, en veel belang bij, om zondaren met zich te verzoenen. Als de Heere daar geen belang bij had, zou hij dan de Heere Jezus Christus, zijn geliefde Zoon, die hele weg hebben laten afleggen van lijden en sterven en zelfverlies en offeranden? Als het de Heere betrekkelijk onverschillig was of de mens gevallen was en gevallen bleef, zou Christus Jezus dan gekomen zijn in deze wereld en zijn leven hebben afgelegd? Maar het is de Heere niet onverschillig hoe dat nu gaat met die gevallen mens. De Heere heeft er belang bij dat zondaren weer tot hem worden teruggebracht en dat het verlorene wordt gered. En omdat God daar belang bij heeft en omdat God daar zijn hart op gezet heeft, dat zondaren behouden zouden worden. Daarom is daar dat slachtoffer geweest. Daarom was daar in dat goddelijk vooroverleg, in de stilte van de eeuwigheid al de vraag, wie is hij die met zijn hart borg zal worden? En die vraag is beantwoord. Toen de Heer Jezus Christus het tot zijn vader zei, en we hebben ervan gezongen, Vader, zie ik kom, om uw wil te doen. De drie enige God heeft, om het menselijk te zeggen, maar ik bedoel het eerbiedig, de drie enige God heeft plannen gemaakt om de verloren zondaren weer te kunnen oprapen en te kunnen terechtbrengen. En dat kon niet anders dan via iemand die zich borg stelde. En er was niemand die dat kon doen. En toen heeft de Zoon van God gezegd, dan zal ik het doen. En toen de Vader tegen de Zoon gezegd heeft, wat hij dan allemaal op die weg zou moeten verrichten. Wat hij dan allemaal zou moeten volbrengen. Wat hij dan allemaal zou moeten doorstaan. Aan lijden, aan angsten, aan verschrikkingen, tot en met de nederdaling ter helle. Toen is de Zoon van God niet op zijn woord teruggekomen om tegen zijn vader te zeggen, als ik dat geweten had, dan had ik mijn belofte niet gegeven. Maar hij is bij zijn beloftewoord gebleven en hij heeft het gezegd. Hij heeft het consequent gezegd tot het einde toe. Zie, ik kom. O God, om uw wil te doen. En toen hij hier in de dagen zijns vleeses op aarde rondging, en toen de drinkbeker hem aangereikt werd, en toen hij de uiterste consequenties van zijn borgstelling onder ogen moest zien, en toen hij het moest gaan proeven, toen hij het moest gaan ondervinden, dat de beker met de gramschap Gods gevuld was, en dat hij die tot op de laatste druppel moest drinken, toen heeft hij in het stof van Gethsemane wel geworsteld. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar hij is toch getrouw gebleven aan zijn borgstelling, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft het aanvaard in de eeuwigheid en hij heeft het uitgevoerd in de tijd. En er is niets onvervuld gebleven. Hij is dat ware slachtoffer geweest. En ik zeg u nogmaals, en dat heeft hij gedaan. En de Vader heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar heeft hem voor dat schuldige zondaarsvolk overgegeven, omdat hij er zoveel belang aan hechtte om die mens te redden van het verderf en met zich te verzoenen. Gemeente, dat is het evangelie en dat is het wonder in het evangelie. En als je daar nou nog nooit stil bij geworden bent, en als je dat nog nooit aangebeden hebt, dan heb ik niet veel hoop voor u. Op dit moment tenminste niet. Maar als dat echt gaat leven, als dat voor ons de boodschap van Gods genade gaat worden, dan wordt de mens verwonderd stil en dan gaat hij God en zijn genade aanbidden, want hij krijgt hoop dat het nou nog goed kan komen tussen de Heere en zijn ziel. Maar, en dat is het tweede accent wat in het wat in onze catechismus gelegd wordt, en dat kom je iedere keer weer tegen als het over dat offer, over dat slachtoffer gaat, dan staat er een woordje voor. En dat mogen we niet overslaan. Ik lees u dat nog in het tweede deel van vraag 66. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht enzovoort. En Dat vind je in antwoord 67 eveneens. Daar staat ook dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat. Waarom staat dat woordje enige erbij? Omdat de mens in al zijn geraffineerdheid weliswaar de ontdekking gedaan heeft dat hij verlossing nodig heeft, maar die verlossing toch liefst maar in eigen hand wil nemen. En zich daarom ook gaat inspannen om via eigen werken en via eigen gerechtigheden iets bij God te verwerven. De mens heeft al wat uitgedacht en uitgedokterd als het gaat om de vraag hoe je weer met God verzoend kunt worden en hoe je leven verlost kan worden. En als je een paar van die menselijke gedachtespinsels terugvinden wilt in een systeem waar het allemaal inderdaad ook in kaart gebracht is, dan hoeft u alleen maar te denken aan wat we in het woord van God ook vinden als de Heere ons beschrijft hoe de Joden in de verbastering van hun religie geprobeerd hebben God te behagen. Niet waar, dat was toch de gedachtegang geworden bij het Joodse volk. En daarom botste het ook tussen de Joden en de Heere Jezus. En daarom botste het ook tussen de Joden en later de apostelen toen ze het evangelie van Jezus Christus en hem alleen predikten. De Joden hebben een systeem uitgedacht waarbij hun de zaligheid zou toevallen als zij maar gehoorzaam en getrouw de werken der wet zouden volbrengen. En als zij hun eigen gerechtigheid op deze manier probeerden op te richten. En dat is, om een systeem uit later tijd te noemen, nog altijd het geval bij de kerk van Rome. Maar als we dan niet langer naar anderen kijken en de blik naar onszelf richten, dan moeten wij tot de ontdekking komen, en ik hoop dat we dat ook in alle eerlijkheid zullen doen, dat diezelfde neiging er bij ons ook in zit. Dat zal wel een oorzaak hebben, maar een mens is er zo snel nog niet aan toe om op de enige offerande van de Heere Jezus Christus te vertrouwen en alle andere dingen te verzaken. Daar is een mens niet zo snel aan toe. Iedereen zoekt natuurlijk verlossing en zaligheid. Alhoewel, als ik dat zo zeg, dan weet ik niet of het waar is wat ik zeg. Iedereen zoekt zaligheid. Nee, er zijn ook mensen die helemaal hun zaligheid niet zoeken. Er zijn ook mensen die zich daar helemaal niet druk om maken. Waar ze zich wel op druk om maken, nou ja, dat zij dan zo. Maar om die alles beslissende vraag, mijn zielen, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Met die vraag zitten ze niet. En als die vraag hen gesteld wordt, hoe zal het met jou zijn, joh, als jij sterven gaat? Dan schuiven ze die vraag maar liefst zo snel mogelijk weg, om daar verder geen aandacht aan te schenken. Want ze willen daar niet aan denken. Ze willen zich op andere dingen concentreren. En hoe het dan moet als ze sterven zullen, nou ja, dat zien ze dan wel. De vraag of het ooit nog goed kan komen en hoe het goed kan komen tussen de Heere en hun ziel, houdt hen niet bezig, houdt hen niet wakker, brengt hen niet tot gebed, brengt hen niet tot worsteling, doet hen niet naar het woord van God grijpen, maakt hen niet heilbegerig om het woord van God te horen. Ze zijn ook nooit geplaagd met de werkelijkheid dat ze zondaar zijn. Ze zijn nooit verontrust als ze horen dat God een rechtvaardig rechter is, die de zonde niet door de vingers ziet. Voor hen heeft de boodschap van de offerande van de Heere Jezus aan het kruis dan ook helemaal geen waarde. Wie is hier zo? Wie heb ik nu in een paar woorden getekend en beschreven? Wat bent u blind? Wat bent u onzegbaar blind? En wat waagt u veel? Als de roepstemmen van de Heere toch niet anders doen dan u tot bezinning en tot stilstand roepen, om niet langer zo voor te gaan, maar tot de werkelijkheid te komen en de werkelijkheid van uw zondaarsbestaan onder ogen te zien. En als het woord van God u erop wijst, keer op keer en vanavond heel nadrukkelijk, dat u door het bloed van de Heere Jezus gewassen en gereinigd moet worden, en dat het anders nooit goed kan zijn tussen God en uw ziel, in der eeuwigheid zelfs niet. Wat wordt het dan tijd dat die woorden van Gods wegen gesproken is tot u doordringen, en dat de Heere ze is op uw hart bindt, zodat u werkelijk de nood van uw bestaan zult gevoelen, en zodat het evangelie dat u vanavond hoort is betekenis voor u zal krijgen, en dat het u eens uit zal drijven tot die Christus die ons gepredikt mag worden, opdat u zult smeken: Heer, ik heb een leven lang aan u voorbij geleefd, maar nu ontdek ik dat dat niet meer kan. Wilt u mijn schuld voor Gods aangezicht bedekken en me waarachtig tot bekering brengen? Maar wie wel is gaan zoeken om verzoening te vinden met God, en wie wel ontdekt is aan de kwaal van zijn leven, die zoekt, en dat bedoelde ik zo pas, die zoekt niet altijd op de juiste plaats. Die zoekt integendeel vaak verkeerd. Dan gaat de mens op zijn eigen werken vertrouwen. Want je hebt toch nog wat, zo denk je. Je hebt, ja, toch een stukje ernst in je leven. Je bent nou toch anders dan dat je vroeger was, nietwaar? Nou, is dat dan waardeloos? Betekent dat dan niks? Je bidt nu toch ernstiger en vaker. Betekent dat dan niks? Je grijpt toch naar het woord. En je gaat toch graag naar de kerk. En je bent toch met die dingen bezig. En je hebt er toch ernstige belangstelling voor. Betekent dat dan niks? Wou u daarop vertrouwen? Is dat het offer waardoor u vergeving van zonde krijgt? Uw inspanning, uw vroomheid, uw bekering, uw strijd tegen de zonde, uw gebed, die dingen. Laten we een ogenblik luisteren naar de apostel Paulus. Dan kunnen we leren hoe de apostel met deze dingen heeft geleefd en hoe de apostel van deze dingen is verlost. Ik bedoel als grond voor zijn behoud, als offer voor zijn zonde. Paulus had nogal wat waar hij trots op kan wezen in geestelijke zin. Paulus kon in zijn leven en zelfs in zijn voorgeslacht allerlei dingen aanwijzen waar andere Joden jaloers op waren. Hij kon aantonen dat hij op de 8e dag van zijn leven besneden was. Nou, stipter kon het niet, want zo schreef de wet voor. Er waren ook Joden bij die de besnijdenis op de 9e dag van hun leven ontvangen hadden, omdat er toch een klein beetje met de wet en met de inzettingen van de Heere de hand gelicht werd. Maar Paulus had ouders die heel stipt waren en die de wet van God volkomen zochten te houden en die hun zoontje op de 8e dag van zijn leven besneden hadden. Paulus die weet heel precies waar hij vandaan komt. En die kan het ook aantonen met de papieren uit het geslacht van Israël. Hij weet zelfs binnen het geslacht van Israël uit welke stam die is. Nou, dat wisten de meeste Joden al lang niet meer. Maar hij is uit de stam van Benjamin. En als je dan alles nagaat en al die Joden op een rij zet, dan zie je dat er verschillende stromingen zijn in het Jodendom. En dan zijn er liberale stromingen, de Sadduceeën. Maar dan is er ook een hele nauwgezette, een hele stipte stroming, die van de Farizeeën. Nou, daar hoort Paulus bij, naar de wet, een Farizeeër. En toen heeft hij niet alleen maar theoretisch de leringen van de strikte stroming van het fariseïsme in zich opgenomen, maar hij heeft het ook in praktijk gebracht. En daarom was hij naar de ijver naar de wet, een vervolger van de gemeente. Want dat kon natuurlijk nooit goed zijn, die sekte van de Nazireërs. En dus, Paulus dacht dat hij God een dienst moest doen en dat hij God met de daad een dienst deed, als hij die verderfelijke sekte van de Nazireërs zocht te verdelgen. En zo was hij naar de rechtvaardigheid die in de wet was onberispelijk. Zo waren er niet zoveel. Zo vroom, zo vol goede werken, zo vol hartelijke toewijding aan de God van Israël. En toch is er een moment gekomen dat Paulus geleerd heeft om dit allemaal overboord te zetten. Was het allemaal waardeloos? Nee, natuurlijk niet. De besnijdenis is niet waardeloos. Hoe zou dat waardeloos kunnen zijn? Als God die in mezelf heeft ingezet. Hoe zou gehoorzaamheid aan de goddelijke wet waardeloos zijn? Als de Heere immers gehoorzaamheid vraagt. En toch heeft Paulus het overboord gezet. Toch heeft hij en die uitdrukkingen gebruikt, hij zelfs die uitdrukking dat hij het allemaal schade gerekend heeft. En dat hij acht, en dan gebruikt hij helemaal een krasse uitdrukking, dat hij acht dat allemaal drek te zijn. Gaat hij dan niet te ver? Als hij de besnijdenis drek noemt, nee, zo doet hij op apostel Paulus niet. Hij zegt van de besnijdenis niet dat dat vuilnis is. Hij zegt van gehoorzaamheid aan Gods wil niet dat het vuilnis is. Hij zegt alleen van besnijdenis en gehoorzaamheid en eigen deugden en eigen vroomheid en eigen ijver en eigen werken, dat het vuilnis is als een mens daarop gaat vertrouwen. Dan is het vuilnis. Dan moet het weg uit je leven. Dan moet hij het helemaal kwijtraken. Want hij moet Christus gewinnen. En hij moet in hem gevonden worden. Niet met zijn eigen gerechtigheid die uit de wet is. Dat heeft hij zo lang geprobeerd en daar is hij mee omgekomen. Maar hij moet door het geloof in Christus gevonden worden. En de rechtvaardigheid ontvangen die uit God is. Anders gezegd, hij moet kennis hebben aan die enige offerande, dat enige slachtoffer van Jezus Christus aan het kruis volbracht. En voor iets anders is geen plaats. En wie dat niet kwijt wil, en wie toch zelf nog wat wil zijn, in eigen gerechtigheid en in vroomheid en in deugdzaamheid en in ondervinding en in noem maar op wat hij zelf allemaal zou hebben, die zit ernaast. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven en er is maar één offerande dat God behaagt en daar moet het naartoe. Als u ooit in uw leven tot vastigheid wilt komen, als u ooit zult leren verstaan dat we een onbewegelijk koninkrijk zullen beërven, onbewegelijk, dan moet het komen tot de kennis van Gods genade in Christus alleen. En afzien van al het andere. Ik heb me niet voorgenomen, zegt Paulus, om iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat zal de beoefening in het leven van een kind des Heren ook moeten zijn. Ik heb me voorgenomen om nergens anders mijn vertrouwen meer op te stellen dan op Jezus Christus en die gekruisigd. En daar wil God een arme zondaar hebben. Vandaar dat onze catechismus zegt, en ik kom nog even bij dat tweede aspect terug, nu we het over de inhoud van woord en sacrament gehad hebben, dat andere aspect dat in deze zondag naar voren komt, namelijk dat doel van woord en sacrament. Wat is nou Gods bedoeling met de prediking van zijn woord? Wat is nou Gods bedoeling met het sacrament? Dit, dat hij ons geloof daarop wil richten. Daarop alleen. Dat hij dat geloof wil werken, we hebben dat gezien. Dat hij dat geloof wil versterken, we hebben dat ook gezien. Maar dat hij daarheen werkt, de Heilige Geest. De Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen, zei Christus. Hij zal mij verheerlijken. Wat doet de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen? Als hij daar maar de gelegenheid voor krijgt. Want ze lopen hem zo vaak in de weg. En ze stellen zo vaak nog wat anders tot hun toevlucht. Maar wat is de bedoeling van de Heilige Geest bij al Gods kinderen? Bij aanvang en zeker ook bij voortgang. Om Christus te verheerlijken. Hem een gestalte te geven. Hem in zijn heerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn noodzakelijkheid voor te stellen en het geloof op hem te richten. En vandaar dat daar staat in antwoord 67 dat de Heilige Geest ons in het evangelie leert. Daar is hij maar mee bezig als de leermeester. En dat hij in het sacrament dat wat hij in het evangelie leert ook nog verzekert. En waar gaat het dan in die lessen en waar gaat het dan in die verzekeringen om? Dat enige offer van Christus genoegzaam is. Altijd weer Christus. En het oog richten op hem. En bij wie gaat dat dan? Bij wie gebeurt dat dan? Bij wie heeft de Heilige Geest, bij wie zoekt de Heilige Geest dan dat doel te bereiken? Bij diegenen die met hun zonden en ellenden zich tot God ter genezing leerden wenden. Bij diegenen die ontdekt zijn aan de plaag van hun hart. En die er geen weg meer mee weten. En die zichzelf niet kunnen verlossen. Die hun nood leerden kennen. Die hun schuld leerden bewenen. En die de scheiding tussen God en hun ziel gingen zien. Ze horen het evangelie, verbroken van hart als ze zijn en verslagen van geest. Ze horen het evangelie en ze zien het uitgestald en uitgebeeld in het sacrament. En dan valt er licht in hun duisternis. Want dan is er van Gods kant een deur ontsloten en een weg gegeven in dat offer. En nou moeten ze er deel aan ontvangen, hoe dan? Mag ik het u illustreren met een voorbeeld uit het Oude Testament? Er waren die Israëlieten die door de slangen gebeten waren. Ze moesten sterven. Ze moesten sterven. En ze voelden het wel aan de koorts die in hun lichaam woelde. En ze voelden het wel aan de pijnen die ze doorstonden omdat het gif van de slangenbeet in hun bloedbaan was gekomen. Het zou niet lang meer duren ook, ontdekt aan hun nood, maar waar nu heen? En hoe moet dat nu? En toen kwam daar dat goddelijke evangelie dat Mozes een slang van koper mocht maken en op een stang mocht zetten. En dat de boodschap door het tentenkamp van Israël mocht verkondigd worden. Een iegelijk die gebeten is en die op die verhoogde slang ziet, zal niet sterven. Al zegt de natuur dat hij sterven moet. Al zegt de koorts in zijn lichaam dat hij sterven moet. Al zegt de dood die nabij is dat hij straks een prooi zal zijn. God zegt, als hij op die slang ziet, dan zal hij niet sterven, dan zal hij leven. En dat was nou het enige redmiddel. Ze konden allerlei doktoren te baat roepen. En ze konden allerlei medicijnen uitdenken. En ze konden allerlei wijsheid van beneden te berde brengen. Maar er was maar één redmiddel. En dat was die slang. En de Heilige Geest richtte de ogen. Misschien wel de brekende ogen van sommigen. Toch op die slang. Daar moesten ze zijn. Daar alleen. En daar alleen konden ze ondervinden de waarachtigheid van Gods belofte. Gemeente, je kunt theoretiseren over de belofte Gods. En je kunt er bomen over opzetten. En je kunt er avonden mee vullen. Voor wie zijn ze en wat bedoelen ze? En zijn ze voorwaardelijk of zijn ze onvoorwaardelijk? Maar de waarachtigheid van de belofte wordt alleen ondervonden in de geloofsbeoefening. Zien, ons oog richten op dat enige slachtoffer van Jezus Christus aan het kruis. En ik heb u al eens eerder uit zondag uit artikel 33 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis geciteerd toen we het over de sacramenten hadden. Ik sla dat artikel nog een keer op en daar staat de uitdrukking in. Dat op deze manier, door het zien, door het gelovig zien, door het als door de nood gedreven tot hem de toevlucht nemen. Dat door dat zien op die enige offerande van Christus God, de zaligheid, zijn zaligheid, in ons bondig en vast maakt. Daar heb je het. En dan brengt het geloof zijn zekerheid mee. Dan wordt het bondig en vast gemaakt. En dan wordt de vraag beantwoord waar je maar zo lang mee kan worstelen. Heren, is dat nou ook van mij? Bedoelt u nou ook mij? Mag ik me er nu ook bij rekenen? Als God het door het zien op die gekruisigde Christus vast en bondig maakt in u, dan hebt u de zekerheid. Dan mag u het geloven. Nee, dat is geen vanzelfsprekende zaak. En er kan een heel veel bestrijding achter en naast liggen. Maar de Heere werkt daar wel naartoe. En dat is de bedoeling in het leven van zijn volk, met woord en sacrament. Begrijpt u waarom de sacramenten gegeven zijn? Tot versterking van het wankelende, twijfelende geloof, opdat de zaligheid in ons vast en bondig zou zijn. Amen. We zingen uit Psalm 85, het derde vers. Heere samen danken. Barmhartige, genadige God. Laten we uw naam met dankzegging mogen erkennen aan het einde van deze kerkdienst. Aan het einde van deze zondag. U hebt ons het evangelie weer willen geven, Heere. Wat een zegen. Laat het ons inderdaad ook tot dankbaarheid stemmen. En laten we nu met wat we gehoord hebben ook tot onszelf mogen inkeren. Het is toch het woord dat u vandaag gegeven hebt, maar dat niet voor vandaag alleen bestemd is. Mag het meegaan, Heere, mag het in onze overdenking blijven. En die boodschap ook van vanavond, dat het om die enige offerande van de Heere Jezus gaat. Dat is het enige wat bij u geldt en telt. En dat is het, Heere, wat wij in ons leven ook moeten leren kennen. Buiten Jezus is geen leven. Buiten hem is geen verzoening met God en geen vrede en geen waar geluk. Heere, brengt u alle die nog op eigen gronden bouwen en op eigen gerechtigheden steunen, net als Paulus is aan het eind met alles wat ze dachten te hebben en te kunnen in rekening brengen. Heere, laat de armoe, de echte armoe van ons bestaan, ons duidelijk mogen zijn, opdat we het zullen beseffen dat het leven buiten ons ligt. En dat het alleen in die gekruisigde en opgestane zaligmaker te vinden is. En dat de enige grond om aangenomen te kunnen worden en in gunst van God hersteld te worden, daar en daar alleen gelegen is. Heren, er moet in het leven van uw kinderen heel veel af ook. Ze moeten heel veel aanleren en dat is ook waar. Maar er moet ook heel wat afgeleerd worden. En voordat we het nu echt ook geleerd hebben, Heren, zullen we toch wel als zo'n stervende Israëliet dat evangelie van de verhoogde slang moeten horen. Om dan aan het eind van alles, daar niemand zorgde voor mijn ziel, het toch te mogen verstaan en te beoefenen. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dan ligt daar alle ruimte, dan ligt daar een eeuwige ruimte in, een goddelijke ruimte. Want dan hebt u, o Heere, voor alles gezorgd. Laat dat hoop mogen geven aan verslagen harten. Laat dat hoop mogen geven aan zoekende zielen die niet weten waar ze zoeken moeten. En die ook nog bang zijn dat ze op een verkeerde manier zoeken. Heere, wil door uw geest leiden en onderrichten. En geven dat de boodschap van het evangelie rijke vruchten mag dragen. Bekeer in ons midden die onbekeerd zijn. Heren, degene die zich om deze dingen niet bekommeren en die er niet warm of koud van kunnen worden, wilt u ze eens tot zichzelf brengen, zoals de verloren zoon tot zichzelf kwam. En toen hij tot zichzelf kwam, toen was de bekering begonnen. Heren, werk dat nu nog en doe het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 27. Het zevende vers, zo ik niet had geloofd. Thank you. Gaat heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.